We zitten, gemeente, midden in een financiële crisis. En waar dat op uit zal gaan lopen, dat weet niemand. Je hoort al woorden fluisteren als recessie. Wie weet wat ons nog te wachten staat. Intussen is het zo dat we allemaal voldoende hebben voor ons aardse bestaan. Voldoende te eten en te drinken. En dat is toch een heel groot goed dat je iedere dag voedsel ontvangt. Er zijn landen waar mensen honger lijden. Wat honger is, dat weten wij niet. Misschien de alleroudsten in ons midden die dat nog kennen uit de oorlogstijd. Maar de naoorlogse generatie weet er eigenlijk niet van. Het is een groot goed als je iedere dag je voedsel mag ontvangen voor je lichaam. De Heer Jezus heeft op een heel bijzondere manier een grote schare mensen te eten gegeven. Dat heeft hij gedaan op het strand van het meer van Galilea. Hij heeft dat gedaan met 5 broden en 2 vissen. En dan moeten we bij broden niet denken aan onze Nederlandse broden. De broden in Israël waren kleine broodjes. 5 kleine broodjes, 2 vissen. Heel die schare had volop te eten en te drinken. Het is dan ook geen wonder dat de mensen dol enthousiast zijn over de Heer Jezus en hem tot koning willen uitroepen. Dat lees je wel niet in het Matthäus-evangelie, maar dezelfde geschiedenis van die vermenigvuldiging van de broden lezen we in Johannes 6. En daar lezen we dat ze Christus koning willen maken. Zo'n man willen ze hebben als koning. Als er honger is, hoeft hij maar even een wonder te doen. En iedereen heeft volop te eten en te drinken. Hij is hun man. Maar de Heer Jezus wil dat niet. Is hij dan geen koning, jongens en meisjes? Natuurlijk wel, dat weten jullie ook wel. Maar hij is geen aardse koning. Hij is de koning van het koninkrijk der hemelen. En daarom, hij wil niet uitgeroepen worden als aardse koning. En wat doet hij dan? Dan dwingt hij zijn discipelen om in het schip te gaan en voor hem heen af te varen naar de andere kant van het meer. Hij dwingt hen. Nee, uit zichzelf willen ze eigenlijk niet. Ze willen niet weggaan zonder Jezus aan boord te hebben. En ze willen ook niet weg, omdat ze het geweldig vinden wat de schare wil doen. Daar stemmen ze helemaal mee in. Jezus als een aardse koning, die aardse Messias-opvatting zit er nog heel erg diep bij hen in. Maar de Heer Jezus gaat hen dat afleren en daarom dwingt hij hen in het schip te gaan. Als ze dat gedaan hebben, stuurt hij de scharen uiteen en ze gaan. En dan gaat hij helemaal alleen de berg op om te bidden. De Heer Jezus is mens, echt mens, net zoals wij het zijn, maar hij is geen gewoon mens. Hij is God en mens in één persoon. En als de mens geworden zoon van God, bidt hij tot zijn vader. Heeft hij daar behoefte aan om zo gemeenschap te oefenen met zijn vader? Wat er is gebeurd, was een verzoeking voor hem. Daar moet je de hand van Satan in zien. Een verzoeking om tot koning uitgeroepen te worden. Hij heeft die verzoeking mogen weerstaan. Maar heeft de behoefte aan om nu in gemeenschap te treden, in gebedsgemeenschap met zijn vader. Wat hij daar verder besproken heeft in die eenzaamheid op de berg, dat weten we niet. Misschien heeft hij wel gesproken met zijn vader over zijn grote opdracht. Dat hij gekomen is om te lijden en te sterven voor zondaren. Jezus bidt. Wat is hij daar een voorbeeld in voor ons? Wij nemen het gebed toch ook wel waar? Jullie bidden toch ook wel, jongens en meisjes? Niet alleen als je aan tafel zit, maar ook als je naar bed gaat. En 's morgens als je opstaat. dan buig je toch je knieën wel. En dan dank je toch de Heere dat hij je gespaard heeft. En dan bid je toch ook om zijn bewaring voor de komende dag. Dat doen jullie toch ook, jongelui. Al ben je dan een tiener. Buig je knieën maar voor de Heere. Roep hem aan in het gebed. Laat hem het gebed waarnemen. Met elkaar in de kerk. Ook als gezin. En vaders in ons midden. Ga dan maar hardop voor in het gebed. U bent toch priester in uw gezin. En als vader niet thuis is, laat dan moeder die taak maar waarnemen. Laten we bidden. En dan ook niet vergeten het gebed in de eenzaamheid. Jezus is alleen in de eenzaamheid op de berg. Daar bidt hij. We hebben toch wel een binnenkamer. Waar we alleen verkeren met God. Ons hart voor hem uitstorten. Laten we het toch niet vergeten. En wat is het dan een wonder dat we mogen bidden. Dat er een verse en levende weg is naar de heilige God. En die weg is er in het bloed van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Jezus bidt op de berg. Intussen is het nacht geworden. Het schip met de discipelen is in het midden van de zee. En het weer is omgeslagen. Ze zijn in nood van de baren. De wind is hun tegen. Het schip wordt geteisterd door de golven. En wat doen de discipelen een moeite om dat schip vooruit te krijgen? Want ja, dat begrijpen jullie ook wel, jongens en meisjes. Die schepen hadden toen geen sterke motoren. Motoren bestonden helemaal niet. Als je vooruit moest komen, moest je dat doen met roeiriemen. En ze pijnigen zich af om vooruit te komen. Het meer van Galilea, het is niet zo groot. 20 kilometer lang, 10 breed, nou daar heb je het wel gehad. Het ligt 200 meter ongeveer beneden de zeespiegel van de Middellandse Zee. En het is omgeven door bergen. Nu kan het gebeuren dat opeens winden opsteken, met name uit het noorden en het oosten, en die blazen dan met een geweldige kracht door de bergengte heen, de spleten tussen de bergen, en jagen dan het water van het meer op. En als je dan op zee bent, dan kom je echt in een hele gevaarlijke situatie. De discipelen zijn in nood. Het zijn godvrezende mensen. Op Judas dan na. Met de anderen, ze geloven in God en vertrouwen op de Heer Jezus Christus. En dat ze op zee zijn, dat heeft Jezus zelf gezegd. Hij heeft ze gedwongen in het schip te gaan. Zij gaan, om zo te zeggen, in de weg van hun plicht. En we zijn ze in terecht gekomen, midden in de nacht, midden in de storm. Ik hoop dat we geestelijk mogen lijken op de discipelen. Dat we het met hen van de Heere mogen verwachten in het geloof. Dat is enkel genade, als dat zo is. Want uit onszelf is dat er niet. Maar als dat zo mag zijn, laten we dan wel bedenken dat de Heere ons geen kalme reis hier beneden heeft beloofd. Hij belooft zijn kerk wel een behouden aankomst in de eeuwige haven. Maar geen kalme reis. Angst, nood, onrust, ze zullen ons niet voorbij gaan. Mensen die met God geen rekening houden, die kunnen opeens met ziekte geconfronteerd worden. Ernstige ziekte soms. Het kan gebeuren dat iemand uit de familie of uit de kennissenkring wegvalt, komt te overlijden. Ja, maar als je de Heere mag vrezen, dan kun je precies hetzelfde meemaken. Je kan in moeilijke omstandigheden terechtkomen. Dat zie je aan de discipelen, die in de weg van hun plicht gaan. En hoe makkelijk kan dan de waarom-vraag opkomen in ons hart? Dan lijkt het soms alsof dat waarom bijna niet weg te dringen is. Waarom moet ik dat meemaken? Vanuit de mens gezien heel begrijpelijk. En toch, zou het goed zijn als je doorgaat en altijd maar doorgaat met die waarom-vraag te stellen. We beleiden toch dat de Heere God is. Dat betekent dat Hij doet en doen mag wat Hem behaagt. Hij zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En dan heeft hij met alles een bedoeling. Zie ik dat altijd? De bedoeling die God met iets heeft in mijn leven, iets wat moeilijk is. Nou, misschien zie ik het meer niet dan wel. Maar die bedoeling is er wel. Soms kan Christus die bedoeling voor ons verborgen houden, opdat hij ons leren wil dat in ons geen wijsheid is. Als we het van de Heere mogen verwachten door genade, dan kan het soms zo zijn dat je in zulke problemen terechtkomt dat je denkt, zou God nog wel van me afweten? Het lijkt wel of hij me aan laat tobben. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Zou het waar wezen? Je kan dat zo beleven. Maar het is niet waar. Zeker niet. De Heere vergeet de zijne nooit. Dat staat vast. De discipelen zijn in nood. Jezus bidt op de berg. Het is zeker dat hij ook voor zijn discipelen gebeden heeft. Hij is onze biddende hoge priester. Dat is hij ook vandaag aan de dag nog. En dan is hij niet boven op een berg, maar dan zit hij aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daar bidt hij voor allen, ook uit ons midden, die het niet meer bij zichzelf kunnen vinden, maar die hun hoop stellen op hem alleen. En dan zegt hij het, niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken, wat er ook gebeurt. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Wij zien de Heer Jezus niet met onze lichamelijke ogen. Hij zit aan zijn Vaders rechterhand. Omgekeerd ziet Hij ons wel. Hij kent ons, Hij kent jullie. Hij weet van uw omstandigheden af. Hij heeft het goede met ons voor. Ook al worden we geleid soms in moeilijke wegen. En hij wil dat we ons vertrouwen stellen op hem alleen. Wij zien hem niet. Want het leven op van Gods kerk op aarde is toch een leven van geloof en niet van aanschouwen. De discipelen, ze zien de Heer Jezus ook niet. Zij zijn in dat schip. Midden in de storm, Jezus is op een berg, ver weg. Maar de Heer Jezus ziet hen wel. Marcus deelt ons dat uitdrukkelijk mee. Hij vermeldt deze geschiedenis ook in zijn evangelie. En dan staat er in Marcus, Jezus zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip vooruit te krijgen. En dan gaat hij er wat aan doen. Hij komt naar hen toe om hen te helpen. En hij komt op een heel bijzondere manier. Hij komt wandelend over de zee. De zee die onstuimig is, want het waait toch en de golven staan hoog. Opmerkelijk is dat hij niet stantepede komt. Hij komt, zo staat er, in de vierde nacht waken. Dat is het tijdstip tussen 3 uur en 6 uur in de nacht. Dan komt hij. Zou de Heer niet meestal zo handelen? Hij komt meestal dan, als de nood op het hoogst is. Zo is dat hier bij de discipelen. En zo wil de Heer ons leren dat we van Hem afhankelijk zijn. En dat we enkel aangewezen zijn op Zijn genade. Marcus deelt ons mee dat Jezus hen eerst voorbij wil gaan. Dat is een beproeving in het geloof geweest voor de discipelen. Ze moeten leren beseffen dat op de keper beschouwd de Heer Jezus hen helemaal niet nodig heeft. Omgekeerd is wel het geval. Zij hebben de Heer Jezus wel nodig. En wat zij moesten leren, datzelfde moeten wij ook leren, gemeente. Dat we kleine, nietige mensen zijn. Dat de Heer ons uiteindelijk niet nodig heeft. Maar dat we Hem wel nodig hebben. Jezus wandelt op de zee. Hij is mens. Echt mens. Maar geen gewoon mens. Hij is waarachtig God. Machtig. Almachtig is Hij. Hij heerst over de zee. We hebben gezongen uit Psalm 95. Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt. En in Job 9 lezen we van de Heere: Hij treedt op de hoogte van de zee. En dan zien de discipelen Hem aankomen, wandelend op de zee. Moet je even indenken, jongens en meisjes, daar zitten ze in dat schip en het stormt en de wind giert. En opeens komt daar iemand aanlopen op het water. En ze herkennen hem niet. Ze rekenen er gewoon niet mee dat Jezus kan wandelen op de zee. Ze worden ontroerd, verbijsterd. Ze schreeuwen van vrees en roepen: een spook. Ja, ze dachten zeker dat er spoken bestaan. Er heerste in die tijd veel bijgeloof. En de mensen vertelden: 's nachts zijn er spoken op het meer van Galilea. En soms trekken ze schip met bemanning en al naar beneden in het water. De discipelen schreeuwen van vrees. Deze gelovige mannen zijn niet volmaakt. Welke gelovige zou ooit volmaakt zijn in zichzelf? Wat is er nog veel zwakheid, ook als we de Heere mogen kennen? Wat zijn er veel dingen waarover we ons moeten schamen? In Marcus lezen we: ze hadden niet gelet op het wonder van de broden. Dat Jezus toch meer is dan een gewoon mens. Dat is pas gebeurd. Ze hadden er niet op gelet. En dan staat er: want hun hart was verhard. Nee, gelukkig niet voor 100%. Want het zijn gelovige mannen op Judas na. Maar toch, wat mankeerde er nog veel aan in hun geestelijk leven. En wat merk je? Hoe nodig het is, gemeente, dat we de Heere bidden. Dat Hij ons hart mag verlichten. Wat hebben we dat nodig? Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. De discipelen, ze worden op deze manier afgebracht van iedere vorm van triomfantalisme. Wat zouden ze het geweldig gevonden hebben als Jezus zich had laten uitroepen als aardse koning. De Heer Jezus gaat hen daarvan afbrengen in deze diepe weg. Ze schreeuwen van vrees. En wat doet dan de Heiland? Hij gaat zichzelf bekendmaken. Hij doet dat terstond, staat er. En dan gaat hij spreken. Hij zegt: zijt godsmoeds, ik ben het, vrees niet. Diezelfde Heiland leeft nog. En nog klinkt zijn stem: vrees niet. Hoeveel keer staat dat woord niet in de Bijbel? Iemand zei me eens, er staat net zoveel keer in de Bijbel als er dagen in het jaar zijn. Ik heb het nooit nageteld. Op zichzelf een mooie gedachte. Voor iedere dag, vrees niet. De Heere, Hij wil niet dat we omkomen in zorgen en noden. Hij wil dat we ons aan Hem toevertrouwen. Ik ben het. Wees godsmoeds. Vrees niet. Wat een zegen als we mogen luisteren. Luisteren met ons hart. Als de Heilige Geest ons oren geeft om te luisteren. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken dezelfde. Luister maar naar de Heere Jezus Christus. Petrus, hij hoort de Heere Jezus spreken. En meteen reageert hij. Je merkt, hij heeft een heel ander karakter dan zijn broer Andreas of zijn mededisciple Johannes. Karakters zijn verschillend, ook van Gods kinderen. Petrus is iemand die altijd meteen handelt, meteen optreedt, hier ook. Heere, zegt hij, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Indien gij het zijt. Zou Petrus dan nog twijfelen of het de Heere Jezus wel is? Er zijn uitleggers die die mening toegedaan zijn. Die zeggen, ja, Petrus twijfelt eraan of dat de Heere Jezus is. Ik geloof daar niks van. Wat Petrus hier doet is, hij vraagt om een bevestiging van zijn geloof. Wat hij zegt betekent zoveel als, omdat u het bent, o Heere Jezus, zo gebied mij tot u te komen. Nee, zeggen andere Bijbeluitleggers, nee, dat is niet waar. De vraag die Petrus hier stelt is eigenlijk een uiting van hoogmoed. Petrus wil wel met de borst vooruit gaan, zo op het water lopen. Weer anderen zeggen, eigenlijk is het een vorm van waaghalzerij wat hij wil gaan doen. Ik geloof er niks van. Als straks de Heere Jezus hem optrekt, als hij dreigt te zinken, wat zegt dan de Heere Jezus? Dan zegt hij niet, Petrus, dat had je nooit mogen vragen om naar me toe te komen op het water. Dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt alleen, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Petrus ziet de Heere Jezus. Hoort wat hij zegt. Zijt godsmoeds, ik ben het, vrees niet. En dan wil hij niets liever dan meteen naar zijn Heere en Heiland toe gaan. Het is net als met een kind. Een kind dat ergens staat en in de verte zijn moeder ziet. En wat doet dat kind dan? Dan rent het zo snel als het kan naar mama toe. Mama! Dat kind wil bij moeder zijn. Zo wil Petrus zijn bij zijn Heere en Heiland. Onze Heere Jezus Christus. Toch stapt hij niet zomaar overboord. Nee, hij wacht op toestemming van de Heere Jezus. En de Heere Jezus geeft die toestemming. Hij zegt, kom maar. En dan gaat Petrus. Dan stapt hij zomaar overboord, jongens en meisjes. Er stormt toch. En de golven zijn nog hoog. Hij stapt overboord en wandelt op de zee. Wat zie je hier? Dat het geloof ontzettend veel vermag. Nooit kan het geloof te veel verwachten. David heeft gezegd, met mijn God dring ik door een bende en spring ik over een muur. Het is een mooie geschiedenis. En je kan ervan genieten. Zeker ook als kind. Je kan je dat zo voorstellen. Maar we begrijpen allemaal wel, ook jullie, dat dit niet voor niets in de Bijbel opgetekend is. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat deze geschiedenis in de Bijbel staat, En de Heere wil ons er iets door leren. Heer Jezus riep Petrus en zei: kom. Zo roept de Heer Jezus ook ons. Hij kent ons. Weet dat we leven in een gevallen schepping. Dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is. We zijn maar voor een poosje op deze aarde. Hoe oud mag een mens worden? Er komt een einde aan ons leven. En sterven betekent verschijnen voor de rechterstoel van de heilige God. De Heer Jezus weet dat. En hij roept ons tot hem te komen. Want hij wil niet dat we verloren gaan. Hij wil onze bekering. Dat betekent concreet dat we tot hem komen. Dat we in hem geloven. Om bij Jezus te komen, moest Petrus over de zee heen. In zekere zin kun je zeggen, is er ook tussen de Heer Jezus en ons een zee. Een zee van zorgen en een zee van zonde. Wat kunnen er een problemen zijn? Een noden zijn? Wat kunnen die je bezighouden? Wat kan er een onrust komen in je leven? Nou, als je denkt aan Gods rechterstoel en wie je zelf bent en dat je voor Gods rechterstoel komt, wat kan dat een onrust geven in je binnenste? En u roept de Heer Jezus Christus en u zegt hem: kom tot mij. En komen tot Christus, dat wil zeggen in hem geloven. En geloven, je kan dat op verschillende manieren omschrijven. Zo kun je zeggen, geloven, dat is het wagen op het woord van Christus. Op het woord van het evangelie. En als ik het dan heb over wagen, dan bedoel ik niet een waagstuk dat je maar in het duister springt en dan wel zien waar je uitkomt. Nee, want als je het waagt in het geloof met Christus, waagt op het woord van God, dan spring je in de vaderarmen des Heren. Het evangelie weer klinkt. En dan wordt het ons verkondigd, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wat is dan in Bijbelse zin geloven? Je eigen vastigheden, je eigen steunsels loslaten. Om je enkel te houden aan de Heer Jezus Christus. Je enkel te houden aan het woord des Heren. Petrus laat alle vastigheid los. Hij stapt overboord. Nee, hij pakt niet snel een touw, bindt dat niet snel om zijn middel, jongens en meisjes. Hij zegt niet tegen de andere apostelen: jongens, hier het andere eind, hou vast. Als het verkeerd mocht gaan. Dat doet hij niet. Hij stapt overboord en laat al zijn eigen vastigheden los. En hij waagt het enkel met het woord dat Jezus gesproken heeft. Kom. Dat is zijn enige vastigheid. Christus is zijn enige vastigheid. In God zal ik zijn woord prijzen. Psalm 56. Ja, dat heeft Petrus beseft en verstaan. En wat is die daarin een voorbeeld voor ons? Want laten we eerlijk wezen. Wat zoeken wij graag vastheid in iets anders dan in Christus en in het woord ter belofte? Wat willen we vaak de dingen begrijpen met ons verstand? Of zien met je ogen? Voelen? Wat
Wil je graag iets in handen hebben? Maar het ware geloof is geen ding dat je in handen hebt. In Bijbelse zin geloof is overgave aan Christus en aan zijn woord. Op uw genade zal ik leven. Op uw genade doodsnik geven. Paulus zegt, alles van jezelf en van deze aarde. Als het gaat om steunpunt voor de eeuwigheid, voor schade en drekachten, voor vuilnis, om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Het woord is ons verkondigd, week in, week uit. Hebben we dit al mogen leren, gemeente, waar het uiteindelijk om gaat, voor u, jullie en mij, dan mogen we het belijden, Heren. Heren, bij mezelf is het niet. Ik ben een zondig mens. Ik heb het niet. Ik kan het zelf niet. Gij hebt door uw enige geboren zoon gegeven. Tot in de dood aan het kruis. Gij hebt hem niet voor niets gegeven. Heer, op hem vertrouw ik. Op hem alleen. Dat is dan geen prestatie van jezelf. Dat is dan een werk van de Heilige Geest. En daarom, als we het moeilijk hebben met deze dingen, roep dan, bid dan om de Heilige Geest. Petrus, luister naar Jezus' stem, kom. Hij gaat en wandelt op de zee. De andere discipelen in het schip, ik denk dat ze ene oog geweest zijn. Hoe zal dat aflopen? Zal het goed gaan? Ja, het gaat goed. Totdat wanneer, jongens en meisjes? Jullie kennen die geschiedenis ook. Het gaat goed. Petrus wandelt op zee, zolang hij op de Heere Jezus let. Maar op een bepaald moment gaat hij op iets anders letten. Dan gaat hij letten op de wind, op de golven. En dan wordt hij bang. En dan zinkt hij als een baksteen. Zou het geestelijk anders liggen? Als ik gelovig op de Heere Jezus zie, dan gaat het goed. Dan mag ik weten van vrede bij God in Christus bloed. Dan mag ik weten van het vaderhuis hierboven met de vele woningen. Dan geeft de Heere me ook kracht. Te midden van zorgen en moeite. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Maar ja, het gaat dan wel eens anders in het geestelijk leven. Dan ga ik op mezelf zien. Wat ik ervan terecht breng. Dan ga ik op omstandigheden zien. Zorgen die zich op kunnen hopen. Eenzaamheid, moeite. Ik verlies Jezus uit het oog en ik zink als een baksteen. Want wat zie je, een zee van zonde? En hoeveel vragen zijn er niet in het leven? Ja, ook na ontvangen genade ligt het zo. Want wat kun je dan jezelf geweldig tegenvallen? Wat kan je oude mens opspelen? Dan kan je het idee hebben dat je, als het gaat om het leven naar Gods geboden, je meer achteruit gaat dan vooruit. We zien dan op onszelf en de omstandigheden. En dan gaat het fout. Net als bij Petrus. Je kun je je afvragen. Ja, maar waarom laat de Heere het soms zo ver komen bij zijn kinderen? Waarom laat hij het hier zo ver komen bij Petrus? Ja, daar zal hij ook een bedoeling mee gehad hebben, de Heere. Stel eens dat Petrus was blijven wandelen op de zee. Nou, ik weet zeker dat er een applausje opgeklommen had uit het schip voor Petrus. Een hoeraatje voor Petrus. Wat een geweldige man is dat. Petrus zou, denk ik, met de borst vooruit zijn gestaan. Maar in Petrus valt helemaal niks te roemen. Wie roemt,
roemen in de Heere. Nu klinkt geen hoera voor Petrus op. Petrus zingt en roept: Heere, behoud mij. Maar ik lees dat Christus wordt aanbeden. Daar gaat het om. Zo hoort het. Ook wij moeten het leren, gemeente, dat in onszelf niets en niets te roemen valt. En daarom kan het gebeuren dat de Heer ons ook wel eens laat wankelen, hoe moeilijk dat ook is voor het vlees. Opdat we het leren dat we radicaal aangewezen zijn op Gods genade, omdat in onszelf geen goed woont. Dan zegt de Heer: mijn genade is u genoeg. Petrus moet leren dat hij zichzelf niet omhoog kan houden. Hij kan het zelf niet vasthouden. Hij moet vastgehouden worden. Zou het bij ons anders zijn? Petrus roept in zijn nood: Heere, behoud mij. Hij kon het zelf niet meer. Wij kunnen het zelf ook niet vasthouden. Het is een zegen als we in het geloof het van de Heere mogen verwachten. Maar ik kan dat geloof zelf niet vasthouden. Dat is geen ding dat ik maar in mijn zak heb zitten en dat ik er even uithaal om het te gebruiken als ik het nodig heb. Geloven in Bijbelse zin is je aangewezen weten op de Heere Jezus Christus. In onszelf zijn we kleine, zondige mensen, anders niet. En dat blijven we ook in onszelf tot onze laatste snik. Mochten we het maar beseffen, want van nature staan we zo hoog bij onszelf. Zelfontdekking is nodig voor het eerst en opnieuw. En dan kan het soms gebeuren dat de Heere ons brengt in moeilijke omstandigheden. Opdat we tot Hem roepen. Het van Hem verwachten. En met Petrus meeroepen: Heere, behoud mij. En dan helpt de Heere. Wie Hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Christus is onze barmhartige hoge priester. Terstond staat er, terstond strekt Hij zijn hand uit en grijpt Petrus. Ja, Hij geeft hem wel een berisping. Want de Heere werkt niet over onze fouten, over onze zonden heen. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Ja, het ware geloof is vermengd met zwakheid en twijfel. Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Het geloof niet, maar de gelovige, die zit nog vaak zo vol zwakheid en twijfel. Dat moeten we nooit goed praten. Want die fout ligt niet bij de Heere, maar bij ons. Laten wij ons maar houden aan het woord van de Heere alleen. De Heer Jezus en Petrus klimmen in het schip. En wat gebeurt dan? De wind gaat liggen. Christus toont dat Hij de Almachtige is. De wind en de golven, ze luisteren naar zijn stem. En de discipelen aanbidden hem en zeggen: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Het is de eerste keer dat we deze belijdenis van hen lezen. Ze zijn onder de indruk gekomen van de macht van de Heer Jezus. En ook van zijn goedheid, dat hij zich ontfermde over Petrus. Gij zijt Gods zoon. Laat het maar van Hem verwachten. Van Hem alleen. En dan maakt hij het misschien niet allemaal glad in ons leven. Dan is het misschien zo dat er zorgen en moeite blijven. Maar vertrouw u dan toch maar aan Hem toe. Verlaat u op Zijn woord. Hij wil in de zorgen bij ons zijn. En als dat zo is, dan gaan we anders tegen de zorgen aankijken. Dit staat vast. Wie in Hem gelooft, komt niet beschaamd uit. We hebben het gezien aan Petrus vanmiddag. Amen.